Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Staatsbank ABN AMRO heeft lang genoeg aan de zijlijn gestaan en nu is het tijd voor groei en overnames. Maar waar vind je als bank nog een beetje een leuke overnamekandidaat? Ze zijn blij dat er niets vreselijk misging op het partijcongres en de partij zegt klaar te zijn voor regeringsdeelname. Maar wij vragen ons vooral af, is het licht nu eindelijk aan bij het CDA? Fort Europa bouwt vrolijk verder aan een muur waar Trump alleen maar van kon dromen. Miljarden aan high-tech worden ingezet om herhaling van 2015 te voorkomen. Dit is Nieuwszoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio, met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Mijn naam is Martijn de Rijk en het is vandaag maandag 13 september. Rutger Bedlam van het Financiële Dagblad, die het op de voorpagina geschreven heeft over ABN AMRO dat op jacht gaat. En dan heb ik het over op jacht gaan in de zin van de verwende prins die dan zeg maar een drijfjacht organiseert en daar zijn bloedhonden voor op jacht stuurt. En die bloedhonden, dat zijn dan de bloedhonden van Goldman Sachs. Hè? Want die gaan nu op in Europa kijken of er ergens nog wat prooidieren te vinden zijn voor ABN AMRO.
Klopt, ja. Ja, nee, dat is correct. ABN AMRO moet groeien. En het is best lastig met wat ze nu nog op de balans hebben. Hè. Ze hebben natuurlijk een heleboel delen afgestoten. Hè. Ze hebben hun energie- en oliebeleggingen verkocht. Ze hebben de zakenbank ingekrompen. Ze zijn uit allerlei markten gestapt omdat het ook echt nodig was. Mm-hmm. Ze hebben het spaarbedrijf afgebouwd in Europa. Maar ja, ze worden nu wel een beetje klein. Yeah. En om niet zelf een prooier te worden, van zou je misschien ook zelf op jacht moeten nu.
Ja, en ze zoeken het ook in een bepaalde richting. Hè? Je zei al eventjes van Europa, want in Nederland is er niks meer te krijgen, begrijp ik.
Ja, in Europa of in Nederland is zeg maar een gedroomde kandidaat. En dat is de Volksbank. Het is alleen jammer dat die twee banken qua cultuur niet zo goed op elkaar aansluiten. Maar er wordt al jaren over gesproken dat een fusie tussen de Volksbank en ABN eigenlijk heel logisch zou zijn. Maar ja, dat doen ze dus niet. Hè? Dus ze gaan Europa in en ze kijken onder andere naar private banking. Hè? De banken voor vermogende particulieren, maar er wordt ook breder gekeken. Wat dat nou precies is, is heel lastig, want er zijn niet zoveel overnamepartijen of die ze niet zo heel veel van die ook werkelijk interessant zijn.
Ook in de rest van Europa zijn die niet dicht bezaaid.
Nou ja, kijk, in private banking wel, maar wat wil je dan anders nog? Hè? Je gaat niet weer een spaarbank kopen. Je gaat niet weer in hypotheken zitten. Hè? Dus je zal ergens een soort van list echt moeten bedenken. En ik kan hem nog niet bedenken voor ABN.
Kortom, er is best wel wat voor nodig om echt iets te vinden. En dan heb je die expertise van zo'n Goldman Sachs gewoon hard nodig.
Zeker weten, ja. En ABN heeft een deal gesloten waarbij dus een Goldman Sachs pas betaald krijgen als ook werkelijk met een kandidaat komen. Ja, dus mm-hmm. Een soort van een succesfee aan vast. Maar ja, betekent ook wat er een prijsprikkel is. Ja, dus je weet zeker wat er een naam uitkomt rollen. Maar en dan moet het uiteindelijk ook nog wel echt tot een deal leiden.
Ja, maar Goldman Sachs krijgt al betaald als ze een kandidaat vinden of alleen als het lukt met die kandidaat?
Alleen als het lukt.
Oké, okay, dus dan moeten ze inderdaad ook inhoudelijk wel echt goed zitten. Ze kunnen niet met een of andere.
Ze kunnen niet zomaar met iets komen, nee.
Een oud-Oost-Europees nutsbedrijf komen of iets dergelijks.
Precies.
Ja. Nee, hey, nou ja. Hey, en Swaak die heeft dit echt nodig hè, voor zijn bank. Want zijn bank is, ja, doet niet echt meer Europees mee.
Nou ja, kijk, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, van de glorie van ABN is niet zo heel veel meer over. En de banken die krimpt alleen maar. En je ziet gewoon dat in Europa, dat wil ook de ECB, die roepen ook op om de banken wat meer samen te brengen en het speelveld wat kleiner te maken. Ja, dus dat de banken wat dus samen gaan. En wat ik al eerder zei, het is natuurlijk eten of gegeten worden in deze markt. En ABN is natuurlijk een staatsbank, dus die hebben wel een leuke beschermingsmuur eromheen staan, maar toch. En ze zullen iets moeten.
Ja, dan zou je zeggen van dan probeer je te groeien op eigen kracht, dan ga je zelf dat ontwikkelen.
Nou ja, het is heel lastig met wat ze nu nog hebben. He, dus de bank is behoorlijk uitgekleed en ze willen heel graag in duurzaamheid. Nou ja, daar hebben ze €1 miljard echt voor gereserveerd, maar met die beleggingen gaat het ook niet zo vreselijk hard. Dat zie je natuurlijk ook bij fondsen als bijvoorbeeld InvestNL. Het is gewoon heel lastig om de goede, duurzame projecten te vinden van die ook nog eens een keertje bij het risicomodel van de bank passen. En dan kan je kijken van nou, ik wil graag groeien bij de vermogende klanten. Nou ja, ook dat gaat niet zo hard als dat ze zouden willen. En dus dan blijft er uiteindelijk ook niet zo heel veel over. En dus dan kan je eigenlijk alleen maar groeien door overnames.
Ja, en
daar zit een risico aan.
Ja, maar ze hebben wel een flinke zak geld klaar liggen daarvoor.
Ja, ze hebben een flinke zak geld. Er ligt een paar miljard op de plank. Dus je kan echt wel wat partijen kopen. Maar je moet ook niet denken van dat je opeens een top 3 bank in kan lijven.
Ik weet niet, ik heb geen idee of je dat zou kunnen hoor. Maar als jij voor Goldman Sachs zou werken, welke richting, welk land zou je überhaupt zoeken? Ik bedoel, moet er wel een beetje passen natuurlijk.
Ja, het moet wel een beetje passen. Ik sprak een analist afgelopen week en die zei van nou ja, ik zie in België wel kansen. Ik denk dat in Duitsland er nog wel interessante partijen zijn. Maar voor mij is het ook gissen. Hè? Ik heb niet de contacten die Goldman Sachs heeft.
Oké, ja. Jammer dan, hè? Ja,
zonde, ja.
Nou ja, kijk, Duitsland is natuurlijk inderdaad een land wat ontzettend veel en ontzettend kleine, relatief kleine banken heeft. Hè? Een hele andere bankstructuur heeft dan dat Nederland dat heeft. Dus daar kun je je wel van voorstellen. Ook met cultuur die enigszins in de buurt komt, toch?
Ja, we hebben in het verleden gezien dat het makkelijker is om samen wat te doen met de Duitsers en dan met de Belgen. En er zit toch een veel grotere cultuurverschil in, ook al denken we vaak van niet. Maar ja, welke partijen dat dan zijn en als je een private bank overneemt, dat is ook een relatiemanager business. En als de relatiemanagers opstappen omdat ze ABN niet leuk vinden. En dan koop je eigenlijk ook weer een lege zeg maar, huls. Hè? Dus die nemen altijd hun klanten mee. Dus het is een hele lastige markt. Het is ook een hele lastige opdracht. Dus ik moet nog maar zien of het allemaal gaat lukken.
Nou, je houdt het in ieder geval in de gaten of het allemaal gaat lukken. Rutger Bethlem van het Financiële Dagblad. Dankjewel.
Alsjeblieft.
We pakken nog eventjes de post erbij. Niels Heesen, jarenlang trouw luisteraar van BNR, vond het item over 9-11 vorige week donderdag erg bijzonder. En ook hij zelf heeft een bijzonder verhaal. Hij werd 16 op 9-11 2001. En hij heeft sindsdien altijd geweigerd om zijn verjaardag nog te vieren. Hij schrijft erover alsof hij daar zelf eigenlijk ook wel een beetje verbaasd over is. En eerlijk gezegd, ik ben dat eigenlijk ook wel. Ik vind het wel bijzonder. Erwin dan, die heeft het item over coronacentra gehoord, die steeds vaker op SOA-tests willen overschakelen. Erwin raadt mensen aan om toch maar gewoon naar de GGD te gaan. Daar kunnen ze alle SOA's testen en geven ze meteen advies en medicatie en het is gewoon anoniem. En by the way, op 9-11 lag Erwin op de bank te herstellen van een blinde darmoperatie. Wil je reageren op wat dan ook in deze uitzending? Doe dat dan door te mailen naar nieuwzoom@bnr.nl of nieuwzoom@fd.nl.
Ik ben er.
Je bent er. Oké. Okay. Ja. En het licht staat aan daar.
Het licht is aan hier, ja. En ik heb ook stopcontacten.
Oh ja, want dat was het andere ding, hè? Wat ontbrak daar in de Brabanthallen.
Ja, in eerste instantie de zaterdag bij het partijcongres van het CDA. In de Brabanthallen kwamen we aan als schrijvende pers. En er was een hoekje voor ons in de zaal in het pikken donker gereserveerd, zonder stopcontacten. En ja, analoge aantekeningen maken gewoon in een schriftje is heel lastig als je in het donker zit.
Ja.
En een hele dag je laptop gebruiken als je geen stekker hebt is ook best lastig. Maar ik moet wel zeggen, we hebben er een aantal journalisten hebben erover geklaagd. En heel snel kwamen er verlengsnoeren aan en hebben we allemaal op een gegeven moment had ik zelfs 4 stopcontacten op mijn tafel.
Okay.
Dus het is wel heel snel opgelost.
Ja, en geldt dat, Martine Wolzak, want met jou praat ik natuurlijk op dit moment. Geldt dat ook voor alle problemen waar het CDA mee te kampen heeft, dat die allemaal snel waren opgelost? Waar moet je dan beginnen als je zo'n vraag krijgt?
Ik denk dat ze bij het CDA in ieder geval heel erg blij zijn dat het niet mis is gegaan zaterdag. Er is natuurlijk met heel veel spanning naar dat congres uitgekeken. Het was de eerste keer, ook door corona, dat de partij weer bijeen was met partijleden en partijprominenten na een toch echt teleurstellende verkiezingsuitslag. 15 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Het vertrek van Pieter Omtzigt met ruzie uit het CDA, waardoor ze ook nog een zetel kwijt zijn geraakt. De affaire rond de mondkapjes met Siewert van Linde, die meeschreef aan het verkiezingsprogramma, waar het CDA toch ook wel op aangekeken is. Er was ook nog iets rond de fondsenwerving. En dat zijn de affaires, maar op de achtergrond speelt ook al veel langer een spanning binnen het CDA tussen, korter de bocht, een linkervleugel en een wat conservatiever rechtervleugel. En als je nou 40 zetels hebt, dan kan je dat best wel verenigen.
Als het gewoon niet meer in het kleine partijtje, waar je zegt.
Met 14 zetels, of ja, nu in de peilingen zelfs minder dan 10, wordt dat wel steeds, gaat dat steeds meer schuren.
Ja.
En al die problemen, ja, het is niet ontploft. Mensen hebben stoom afgeblazen. Veel gewone leden hebben wel hun frustratie geuit. Maar er waren geen emotionele taferelen, zoals op het beruchte congres rondom
2010.
Toen het CDA ging stemmen over deelname aan een gedoogkabinet met PVV.
Ja, toch opmerkelijk. De kop over je stuk is, Wopke zegt het hardop, het CDA wil regeren. Dat ging toen ook over regeren in 2010. Deze keer gaan ze weer, willen ze dat weer graag meedoen. Maar is dit CDA daar dan klaar voor?
Nou, ik denk dat ze dat heel graag wilden uitstralen. Je hoorde alle partijprominenten zaterdag ook zeggen van, nou, de sfeer is hartstikke goed en fijn dat we hier zo samen zijn. Maar als je na afloop met mensen sprak in de wandelgangen, dan bleken toch eigenlijk dezelfde onderwerpen nog steeds voort te woekeren onderhuids. En hoe stabiel het CDA dan is in zo'n regeringsdeelname, die vraag is denk ik nog niet definitief beantwoord. De gemeenteraadsverkiezingen komen er al heel snel aan.
Heel belangrijk voor het CDA, hè, natuurlijk.
Ja, ja. Super belangrijk voor het CDA. Het is een hele grote partij in de lokale politiek. Ja, met hoe het er nu voor staat, denk ik dat heel wat lokale politici toch wel een beetje met samengeknepen billen naar die verkiezingen uitkijken. En dat kan wel voor nieuwe spanningen zorgen. Tegelijkertijd, het is duidelijk dat Wopke Hoekstra het CDA gewoon nog steeds ziet als een middenpartij. En dat benadrukt ze heel erg. Wij willen een middenpartij zijn, willen een partij voor iedereen zijn. En daar hoort wat hem betreft bestuursverantwoordelijkheid nemen bij. Ja, of dat ook zo af gaat lopen, ik denk dat bijna niemand daar meer een voorspelling over durft te doen.
Nee.
Hoe die formatie verder gaat lopen.
Ja, hij zei in antwoord op de vraag van wat hij zelf dan had gewild als kabinet, hè, dat voortzetting van de huidige coalitie zijn voorkeur had gehad. En dat hij dat ook logisch vond. Hè?
Ja. Hij heeft dat een paar keer herhaald, ook in inhoudelijke sessies voorafgaand aan het grote congres met CDA-leden. Van ja, het had ons eigenlijk logisch geleken om gewoon door te gaan met D66, VVD en ChristenUnie. Die coalitie heeft gewonnen bij de verkiezingen als geheel. Het CDA niet, maar als geheel wel.
Ja, maar juist.
Dus,
maar juist de twee partijen die in die coalitie zaten, die daar geen zin in hadden om die coalitie voor te zetten, die hebben gewonnen. Ik bedoel, in ieder geval D66.
Ja, met name D66. Ja. En die heeft er duidelijk geen zin in om in een kabinet met toch in hun ogen een vrij conservatief stempel door te gaan. Die willen een progressievere coalitie. Dus dat erkent Wopke Hoekstra ook wel. Die zegt wel, ja, die optie ligt niet meer op tafel. Maar wat hij dan wel wil, een nieuwe opening richting bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks, waar een deel van de CDA-leden op het congres echt wel op hoopte. En die ook met de plannen die er de afgelopen week naar buiten zijn gekomen, een groot inhoudelijk visiestuk, een verhaal over stikstof en over klimaat. Ze zeggen, ja, maar dat zijn plannen die wij uitstekend samen met de PvdA en GroenLinks kunnen doen. En waarom hij dat niet wil, daar heeft hij op het congres niets over gezegd. Eerder in de week, in zo'n gesprek met leden, zei hij wel van ja, maar PvdA GroenLinks als blok in het kabinet, dan zijn wij de kleinste die daarbij zit. Ja, dat was dan de reden om dat niet te willen, want dan zou het CDA te weinig een stempel kunnen drukken op een nieuw regeerakkoord.
Ja, ja, en dan heeft hij natuurlijk wel een beetje een punt of zo. Hè? In ieder geval vanuit zijn visie is dat te begrijpen.
Iedereen mag zijn eigen, iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en mag zijn eigen voorkeuren hebben. Het probleem is alleen op dit moment natuurlijk dat alle partijen voorkeuren hebben die totaal niet met elkaar matchen. En daar zitten we nu al 6 maanden of langer naar te kijken. In de afwachting van dat er nou een keer een doorbraak komt. Ja, misschien komende week. Maar vooralsnog is de agenda van de informateur Johan Remkes nog leeg. Ja. Voor zover wij weten.
Ja. Maar als je het nou allemaal bij elkaar optelt, hè, het CDA wat jij dit weekend gezien hebt. Heeft dat nou de problemen van die formatie vergroot? Of in ieder geval niet erger gemaakt? Hoe zie je dat?
Ik denk in ieder geval niet erger gemaakt. Aan de andere kant, ja, als Hoekstra had gezegd, wij doen niet meer mee, wij gaan eerst, en dat had niemand verwacht hoor, dat hij dat expliciet zou zeggen. Dan is het wel overzichtelijker. Dan ligt de bal gewoon bij VVD en D66. En moeten die het in eerste instantie oplossen. Hebben ze deze zomer ook geprobeerd, met nog weinig succes.
Nou, je houdt het in de gaten. Dankjewel, Martine Wolzak van het Financiële Dagblad.
Oké.
Nou ja, weet je, ik vind
voelde het bruggetje van de stopcontacten gewoon aankomen.
Ja.
Dat je dat zou doen.
Ja, je vulde hem ook heel fijn aan.
Ja,
door meteen even te vertellen waar we. Ja, dat is heel goed.
Ik voelde hem helemaal aankomen. Oké,
doei. Nou, laten we maar eens eventjes een wandelingetje gaan maken rond dat Fort Europa. En laten we dan bij de Noordoostpoort beginnen.
Ja.
Want daar staat het nieuwste stukje muur, hè, geloof ik.
Ja, nee, klopt. Het is zo dat sinds Lukashenko, de dictator van Wit-Rusland, probeert om de EU onder druk te zetten door allerlei migranten zelfs op te halen in Irak en dan door zijn bossen richting Polen of Litouwen te laten lopen. Dat daar inderdaad nu ook plotseling allemaal ideeën en plannen zijn voor. En er wordt in feite ook al gebouwd aan allerlei hekken.
Ja, Litouwen, dat weten we al natuurlijk. En overigens, de kenner van onze podcast, die heeft Han-Dirk Hekking natuurlijk al lang herkend, FD-collega. In Litouwen zijn ze al aan het bouwen. Daar staat al een hek. Ook Polen is druk bezig. Hè? Want ja, die hebben natuurlijk ook diezelfde grens.
Nee, klopt. En Letland overigens ook. Hè. Dat zijn vaak nu op dit moment nog ad hoc barrières. Maar inderdaad, ze zijn redelijk geschrokken in Polen. Doordat er plotseling veel meer mensen gewoon zich over die grenzen weten te bewegen.
En dan kijk ik eventjes naar dat handige kaartje. Wat jullie ook bij het... jij hè, natuurlijk.
Nou, dus inderdaad, de infographics maker hoort er ook bij.
Ja, oh ja, oké. Okay, ja. Ja, daar zit nog een klein stukje zo rond, als je naar het kaartje van Europa kijkt, rond Oekraïne, waar eigenlijk niet hek gepland is of staat. Voor de rest staat het zo'n beetje dicht.
Ja, nee, klopt. Kijk, het gaat er eigenlijk om gewoon van, er zijn een aantal landen die gewoon redelijk, ook omdat ze samenwerken met de EU, redelijk scherp gewoon die migratiestromen en vluchtelingenstromen gewoon managen. Maar in het geval van Wit-Rusland is het gewoon zo van dat Lukashenko daar gewoon besloten heeft om eigenlijk die migranten en die vluchtelingen eigenlijk als een soort drukmiddel op de EU te gebruiken.
Ja, niet bepaald mee te werken, zeg maar.
Nee,
ja.
Precies. En dat heeft allemaal te maken met de sancties die de EU richting hem heeft getroffen.
Het is eigenlijk ontzettend gehaaid wat Lukashenko doet. Hij legt de vinger precies op dat gevoelige plekje bij Europa.
Ja, hij heeft heel goed begrepen dat dit een open zenuw is sinds 2015... toen er 1 miljoen mensen uit met name Syrië richting de EU trokken. En je ziet dat de EU daar heeft er wel op gereageerd. Hè. Die heeft afspraken gemaakt met Turkije, maar ook met een aantal andere landen om bijvoorbeeld mensen die geen recht op bescherming hebben, zoals dat heet, om die dan ook gewoon terug te nemen. In het geval van Turkije kun je zeggen dat de Turken zich redelijk aan de afspraken hebben gehouden die we hebben gesloten. We hebben hen geld gegeven en in ruil daarvoor
houden zij vluchtelingen tegen.
Houden ze vluchtelingen tegen en het geld gebruiken ze dan voor de opvang van Syriërs met name. Er zijn ook soort ad hoc afspraken gemaakt met de krijgsheer Libië. De EU die ondersteunt eigenlijk ook de Libische kustwacht. Hè. Dat is in feite ook, ik zou je allerlei dingen over kunnen zeggen. Want je kunt ook zeggen, ja, er zijn milities die kustwacht zijn.
Ja, zijn geen aardige lui op zich.
Nee, nee precies. In de humanitaire situatie van mensen die vluchteling zijn in Libië is ook echt rampzalig. Dus je kunt ook zeggen, ja, moet je echt zaken doen met eigenlijk gewetenloze, zeg maar, mensensmokkelaars, zou je ook kunnen zeggen. Maar goed. Dat heeft ook, die migratiestroom daar is ook redelijk teruggelopen. Ja, en dan heb je vervolgens natuurlijk gewoon nog ad hoc afspraken met landen als Tunesië enzovoort, die ook worden geacht om hun grenzen te bewaken. Die proberen ook te steunen om te voorkomen dat er allerlei mensen inderdaad massaal gewoon in boot stappen richting Italië. Ja,
kortom, dat Fort Europa, dat heeft een diplomatieke tak.
Ja.
In de vorm van al die overeenkomsten die zijn gesloten.
Ja.
Maar het heeft ook steeds meer echt een fysieke tak. Hè? Ik bedoel, we hadden het al over de hekken.
Ja.
Maar die hekken, behalve dat er verschrikkelijk veel geld in gaat, hoeveel is dat nog ongeveer?
Nou, kijk, er is voor een nieuwe begroting is iets van 30 miljard beschikbaar. Hè?
30 miljard?
Of ja, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Dan denk ik rond het maar met een paar miljard op naar boven. Het is 26 miljard geloof ik. Of zo.
Nou ja, dat vind ik ook genoeg hoor.
Ja, precies. Dat is eigenlijk zeg maar voor het grote kopje migratie en veiligheid. Mm-hmm. Tegelijkertijd was er bijvoorbeeld in de vorige begroting was er gewoon 3 miljard beschikbaar voor allerlei versterking van de grens douane. Beleid. En dat is allemaal gestoken inderdaad in bijvoorbeeld high-tech grensbewaking. Ook dat grenzen wachten bijvoorbeeld in Bulgarije, ook in andere landen, Kroatië. Dat die gewoon konden aankloppen als er geld nodig was. Bijvoorbeeld voor nieuwe auto's. Kroatië heeft drones aangeschaft. De Bulgaren hebben heel veel auto's aangeschaft.
Was een kwestie van wachten dat de drones langskwamen vliegen.
Ja, nee, klopt.
Dat kon je uitrekenen.
Ja, het is ook zelfs zo dat Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap, heeft ook gewoon een deal gesloten met Airbus en twee Israëlische bedrijven om bijvoorbeeld ook gewoon drone-diensten eigenlijk in feite rond Malta, Italië en Griekenland te doen. Dus eigenlijk een soort permanente patrouille gewoon uit te voeren en te kijken wat er gebeurt, aan die grens, zeg maar, een maritieme grens dan met name. Dus wat gebeurt in die zee? Zijn er mensen inderdaad onderweg richting Europa? Dus je ziet dat eigenlijk steeds meer een soort, het is geen wapenwetloop, maar het is wel een soort wetloop om gewoon beter in kaart te brengen van wat er allemaal richting de grenzen van Europa
onderweg
is. En daar is ook gewoon geld beschikbaar voor Europees geld. En dat geld is eigenlijk in de nieuwe begroting veel meer dan in de vorige begroting.
Ja, en wat dan opvalt is, je noemde de drones al eventjes. Maar ik kwam ook artificial intelligence of in ieder geval big data en zo tegen. Het wordt ook steeds meer high-tech, hè?
Ja, precies. Ze proberen natuurlijk gewoon op basis gewoon van slimme sensoren, slimme camera's, nachtkijkers enzovoort. Die koppelen ze aan het systeem. Op die manier proberen ze gewoon in kaart te krijgen van wat nu eigenlijk, hoe mensensmokkelaars bijvoorbeeld werken. Hoe ze bijvoorbeeld groepen mensen verzamelen aan de grens om dan op een gegeven moment de grens over proberen te gaan en zo.
Ja.
En inderdaad, ik moet natuurlijk zeggen van het is ook een beetje een hype om alles natuurlijk gewoon te koppelen aan het begrip kunstmatige intelligentie. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook gewoon van dat als je heel veel data verzamelt, dat je dan eigenlijk misschien ook beter die migratie en vluchtelingenstromen kan voorspellen en dat je er ook beter op kan inspelen. En je kunt natuurlijk niet op elke 10 meter gewoon een bewaker neerzetten langs die grens. Dus je moet dit soort maatregelen ook gewoon nemen.
Ja, hele rare dingen zijn er ook. In Griekenland wordt er geluid gebruikt om mensen op te jagen. En de Britten die hadden ook iets vreemds, hè?
Ja, nee, klopt. Kijk, die geluidskanonnen, daar was eigenlijk eerder al sprake van in de Verenigde Staten. Ja, dat hoort er ook bij. Dat je een soort apparaat neerzet dat enorm veel lawaai produceert. En dat doet echt pijn aan je oren. En dan zorg je wel dat je niet meer in de buurt bent.
Ja.
Er zijn wel vragen over gesteld bij de Europese Commissie of dat dan zomaar mag. En eigenlijk is dat tegen de regels in. Maar goed, die Grieken hebben wel van die dingen. Ja, bij de Engelsen speelt dat ze eigenlijk al de hele tijd aan het kijken zijn naar onorthodoxe maatregelen om te voorkomen.
Geen EU natuurlijk, hè? Laten we dat niet vergeten.
Nee, geen EU, maar er komen natuurlijk wel veel mensen uit de EU. Mm-hmm. Uit Frankrijk met name. Daar is eigenlijk nu op dit moment ook enorm veel politieke spanning over tussen Frankrijk en Groot-Brittannië. Of het Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen. De Engelsen hebben gekeken. De Britse regering heeft bijvoorbeeld inderdaad gekeken naar een golfmachine om eigenlijk een soort turbines die je dan bijvoorbeeld op een schip kan zetten of ergens aan de kant kan zetten. Ik weet niet precies hoe ze het voor ogen hadden, maar ik geloof vooral op schepen. Om dan golven te veroorzaken, zodat die kleine rubberbootjes waar die vluchtelingen en migranten dan op zitten, om die gewoon eigenlijk ze maar te beletten om de Britse kust te bereiken. Dus met andere woorden, je zorgt dat ze weer richting Frankrijk terugdrijven of de volle zee op.
Ja.
Ja, dat plan is overigens afgeschoten, maar dat was vorig jaar was er al publiciteit over. Dat is afgeschoten omdat die mensen dan echt in gevaar komen. Dat willen ze dan eigenlijk toch ook weer niet. Maar je ziet wel bijvoorbeeld dat onorthodoxe maatregelen, ze hebben ook wel overwogen, en er is nog steeds een discussie over, van ja, bijvoorbeeld het Australische model, dat betekent dat je bijvoorbeeld migranten en vluchtelingen gewoon op een of ander eiland, zeg maar, waar verder heel weinig mensen wonen, Nauru of zo bijvoorbeeld, mm-hmm. dat je die mensen daar opvangt en niet op het Australische grondgebied. Dan geef je Nauru gewoon een zak met geld en zeg je van jullie gaan die mensen nu opvangen. En dat is ook bedoeld als afschrikkende maatregel. De Engelsen hebben bijvoorbeeld ook overwogen om te kijken naar zelfs de opvang van migranten op Sint Helena en Ascension. Dat zijn eilanden, liggen echt duizenden kilometers van ons vandaan.
Ja, ja, dan moet je ze helemaal naartoe gaan brengen en zo. En
yes. Ja, precies. En Sint Helena, ja, de laatste bekende, zeg maar,
was Napoleon.
Was Napoleon inderdaad. Ja. In 1821 gestorven, zeg ik uit mijn hoofd, daar. En dat is natuurlijk ook gewoon, als je dat doet, dan geef je eigenlijk gewoon aan dat je echt bereid bent tot de diepe bodem te gaan, zeg maar, van maatregelen om mensen te verhinderen om naar Engeland te komen.
Ja. Maar goed, ook Europa is goed dus niet een beetje stevig ingrijpen, om het een beetje zacht uit te drukken. Ik kan me niet anders voorstellen dat daar ook veel kritiek op is.
Nou, ik denk dat het nationaal gewoon gezien eigenlijk helemaal niet zoveel kritiek is. Hè? Want bijvoorbeeld die Bulgaren, die zijn hartstikke blij met hun hekken. Hongaren zijn ook blij met hun hekken. Ik bedoel, ik denk dat het regeringsbeleid om dat land af te grendelen in Hongarije bijvoorbeeld wel op steun
kan regelen. Is. Ja, ja.
Dus ja, kijk, je hebt inderdaad gewoon de mensenrechten, zeg maar, het mensenrechtenbestanddeel aspect van deze discussie. Dat gaat natuurlijk heel erg over de pushbacks. Hè? Dat ook de Griekse kustwacht ervan wordt beticht dat ze mensen in van die wrakke bootjes eigenlijk richting Turkse wateren terugduwen met alle gevaren van dien. Daar is het Europees Parlement ook, doet er ook onderzoek naar. Die heeft ook, Frontex, het Europese grensbewakingsagentschap, voor bekritiseerd. Dus ja, je ziet inderdaad wel dat er kritiek is op dat beleid. Tegelijkertijd denk ik dat regeringen heel goed weten dat dit soort maatregelen ook helemaal niet impopulair zijn. En met name die hekken zijn natuurlijk gewoon, krijg je wel stemmen mee. Want je laat zien dat je wat doet. En dat is geen structurele oplossing natuurlijk en zo. Maar je laat in ieder geval zien van we proberen er alles aan te doen.
Dankjewel. Han Dirk Hekking van het Financiële Dagblad.
Graag gedaan.
En dan zit mijn kleine Tour of Duty van 11 dagen nieuwszoom er weer op. Morgen dan zwaait collega Paulien Zewussen de scepter. En Mark die geniet nog eventjes een paar dagjes van zijn vakantie. Ik blijf zeker luisteren. En jij kunt ons nog heel eventjes tot de 15e nomineren voor de Dutch Podcast Awards op podcastawards.nl. Dit was Nieuwszoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.